Goedenavond, beste vrienden. We zullen samen weer een stukje lezen uit Gods woord en wel uit Genesis 19. En dan begin ik bij vers 12, waar de engelen, soms mannen genoemd, bij Lot zijn in Sodom en hem uit de stad willen leiden. En dat begint dan in vers 12. Ik lees van vers 12 tot 29 uit Genesis 19. Toen zeiden die mannen tot Lot: wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochteren en allen die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren zouden nemen, en zeide: maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijner vrouw en de hand zijner twee dochters om de verschoning des Heren over hem. En ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uw levenswil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat ge niet omkomt. En Lot zeide tot hen: neem toch, heren. Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en ge hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat me niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten, en zij is klein. Laat me toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam van deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde deze steden om en die ganse vlakte en alle inwoners van deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem, en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich dezelfde morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had, en hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van de vlakte, en hij zag en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook van een oven. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren dier steden waarin Lot gewoond had. Het is een aangrijpende geschiedenis, engelen, ook mannen genoemd, en in hen komt de Heere zelf spreekt ook tot Lot, komt naar Lot om hem te waarschuwen en de zijnen om ze uit de gevarenzone te halen, van het verderf te verlossen, want de Heere gaat goddeloze steden van Sodom en Gomorra verwoesten, straffen, omkeren. Een aangrijpend hoofdstuk. Lot wordt uitgeleid. Petrus noemt hem een rechtvaardig man. En dat blijkt bijvoorbeeld al hieruit dat Lot terstond gelooft wat de Heere zegt. Dat de stad wordt verwoest. Dat de stad wordt verdorven, staat er. En Lot zegt dan niet waarom. En is dat niet te erg? Nee, hij gelooft het gelijk. Ja, want hij weet van de zonde die er heerst. En die opgeklommen zijn naar de troon van God. En dat God de zonde nu zal gaan bezoeken. Dat is een rechtvaardige. Een rechtvaardige is iemand die weet dat God de zonde niet ongestraft kan blijven. Blijkt ook hieruit dat hij gezucht heeft. Gezucht heeft onder al die gruwelen die hij zag. Hij was het er innerlijk zo mee oneens. En toch kunnen we ook zeggen, een rechtvaardig is niet een volmaakte, want wie is Lot in zichzelf? Hij had zelf deze plaats verkozen om daar te gaan wonen. Hij had een vrouw en kinderen en dat zou wel eens heel slecht met hen kunnen aflopen. De twee dochters van Lot hadden immers al verkering met jongens uit Sodom. Ja, hoe gaat dat? Lot was niet op zijn plek geweest toen zijn oom Abraham zei, kies maar Lot, waarheen wil je gaan met je kudden? En toen liet hij zijn ogen gaan over het land en hij zag het mooiste deel en dat wilde hij hebben, dat was Lot. Nee, een rechtvaardig is niet een volmaakt mens, een zondeloos mens. Een rechtvaardig is iemand die weet dat hij het verzondigd heeft, ook zelf. Niet alleen Sodom, maar ook zelf. Die moet erkennen dat hij niet beter is dan Sodom. En dat zullen we wel horen ook. Dat zal hij straks ook zeggen. De Heere heeft Lot dus uitgeleid. En om Lot zouden dan ook zijn familieleden, en wie hij dan ook maar uitkoos, bevrijd kunnen worden. Wat een beschamende vertoning als Lot naar zijn schoonzonen toe gaat en die liggen nog te slapen, het is heel vroeg in de morgen, en ze zijn misschien ook wel aanwezig geweest bij het nachtelijke drama toen al die mannen van Sodom zich verdrongen om het huis van Lot, om die gasten die gekomen waren aan te randen, verschrikkelijk. Als je de Bijbel leest, dan lijkt het wel op het 2022 is, onze tijd. Maar hoe het zij, als Lot zijn aanstaande schoonzonen waarschuwt, dan bespotten ze hem. Ze geloven het niet. Daar heb je die oude man weer, die altijd zo chagrijnig is en die altijd de negatieve kant van de dingen ziet en waar je nooit eens een lolletje mee kunt maken. Ja, zo wordt er wel gepraat. En ze zijn weer naar bed gegaan. Aangrijpend, hè. Ze zijn nog een uurtje in bed geweest. Nog een uurtje, ja. En toen kwam het oordeel. Toen Lot weer terugkwam, toen moest hij gelijk de stad uit. De engelen drongen aan. Het oordeel zou losbarsten. In het licht van dat naderende oordeel spreken ze aangrijpende dingen. Ga, je moet maken dat je wegkomt. Zo wordt Lot uitgeleid. Ze wordt bij de hand genomen, zijn vrouw en dochters ook. Als het ware uitgedreven. En is dat niet een beeld? Als dat voor het eerst gebeurt in het leven, God moet ons uitleiden, verlossen, trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat doet hij op een almachtige en krachtige manier door woord en geest. Anders blijft een mens doorgaan. Maar hier is sprake van nog eens een rechtvaardige, zoals Petrus hem noemde, terecht. Moet hij nog uitgeleid worden? Ja, hij is toch immers ook van het pad af. Een eigen weg is hij gegaan. Wat doe je daar in Sodom, Lot? Ben je daarom met je oom Abraham meegegaan uit Ur, om hier, te midden van de zonde en de goddeloosheid, te leven met je gezin? moet jij geen vreemdeling zijn op de aarde, zoals je oom Abraham. Ja, hij is van zijn plaats. En dan is het net als een dwaalziek schaap, die hier en daar en overal heen dwaalt en op een gegeven moment de weg terug niet meer kan vinden. Gemakkelijk verkeerd gaat, of een prooi wordt voor de wolf. Wat is een schaap als hij niet opgezocht wordt? En dat gebeurt ook hier in Sodom. En Lot heeft dat ervaren. Hij werd gespaard, staat er, om de verschoning des Heren over hem. Dat betekent, dat is gewoon een woord voor sparen, maar dan in mededogen, in barmhartigheid, in genade, in liefde. Want Lot is niet beter dan wie dan ook. En dat moet een rechtvaardige, dat moet een kind van God leren en zal hij ook toegeven. Want als hij buiten de stad staat en de engelen zeggen dat hij vluchten moet naar het gebergte heen, komt Lot weer met enige bezwaren, maar het gaat dan om wat hij dan ook zegt en waaruit blijkt hoe hij denkt, wat hij geleerd heeft, hoe hij de zaken werkelijk ziet. Dan zegt Lot, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Hij erkent dat het de Heere zelf is die hem uitleidt, maar ook dat het genade is dat hij mag ontkomen. Hij gelooft in het welverdiende van Gods oordeel, maar het is hem daarom toch des te groter wonder dat hij uit Sodom geleid wordt. Uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Herkennen wij dat ook? Hij zegt, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt. Het is een grote weldaad, een gunstbewijs, enkel genade, wat u aan mij gedaan hebt. Zie je, Lot die weet ook wat het betekent, dat hij gespaard werd om de verschoning des Heren, om Gods genade, die hem niet over heeft voor de dood, wat we ook wel eens zingen, kostelijk is in des Heren oog, de dood zijn er gunstgenoten. Hij heeft ze niet over voor het verderf, maar hij redt ze. Maar om redenen uit zichzelf, ja, om Christus wil. En dat zullen we ook nog zien, maar het staat hier ook duidelijk, hè? Lot beleidt, gij hebt mijn ziel behouden bij het leven, ja, dat zijn allemaal wonderen. Het wordt een wonder, voor het eerst, maar een steeds groter wonder. Uitgeleid worden, uitgered worden, verlost worden, iets van Gods gunst mogen ervaren, dat brengt je in het wonder terecht. Nee, het is dus niet om Lot, om Lot zelf. Wat is het vreselijk als hij dan de vlucht slaat, dat stadje Zoar, waar hij trouwens ook niet lang meer uitgehouden heeft, omdat hij zag dat de mensen daar precies hetzelfde waren als in Sodom. Wat vreselijk, toen hij daar op de vlucht sloeg, zijn vrouw achter hem aan en zijn dochters, toen hij daarachter zich het geweld hoorde van Gods oordelen. Ze mochten niet omkijken, natuurlijk niet. Je kan er nu genieten van de vreselijke oordelen van God. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Ze moesten maar één ding doen, vluchten. Maar als Lot in Zoar aankomt, dan is hij weduwnaar geworden. Of hij dat onderweg al gemerkt heeft, omdat hij niets meer hoorde achter zich, een hijgende vrouw die ook op de vlucht sloeg, of dat hij het later merkte, maar mevrouw Lot wordt tot een waarschuwend voorbeeld gesteld. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zij keerde zich wel om, ach, daar ging haar huis, haar goed, haar kledingkast enzovoort. Je zult er maar vast aan zitten. Wel een vraag, een ontdekkende vraag die de Bijbel steeds stelt. Ja, natuurlijk heb je een huis, je hebt bezittingen en je mag het ervan houden ook. Maar waar zit je eigenlijk aan vast? Zit je vast aan dingen die eigenlijk toch geen waarde hebben voor de eeuwigheid? Of zitten we aan de dienst des Heren vast? Zijn we verbonden aan de Heren en zijn dienst? Maar in ieder geval, Lot wordt uitgeleid uit genade, dat hebben we nu goed gehoord, maar dan staat er ook in vers 29, dat God, toen hij de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht en Lot uitleidde. Wat heeft Abraham daarmee te maken? Moeten we dan denken aan het verbond opgericht met Abraham, zijn vriend? En dat het een verbondsweldaad was dat Lot uitgered werd? Toch niet. Natuurlijk is het om God zelf, om zijn naam, om zijn eer, om zijn zoon, om zijn verbond, dat hij genade bewijst aan zondaren. Maar hier gaat het over wat we lezen in het voorgaande hoofdstuk, als Abraham bidt. Bidt voor, nou ja, voor Sodom, staat er boven dat stukje in mijn Bijbel, maar dat is eigenlijk niet zo. Hij bad voor de rechtvaardigen in Sodom. Hij had een groot gedachte van God. Hij zei, misschien zijn er wel 50 rechtvaardigen in de stad. Later is gebleken dat het niet zo was. Hij eindigde toch met 10. Misschien worden er 10 gevonden. En ach, ook dat niet. Maar de Heere beloofde dat hij de stad zou sparen als er nog 10 zouden zijn. Abraham heeft gebeden dus. En daar gaat het hier om. Waarom is Lot uitgered? Niet om Abraham, maar om de voorbeden die hij gedaan heeft. En dat is een lijn naar de Heer Jezus toe. Sion wordt zalig om de grote voorbidder. Om het werk van de zaligmaker. Zijn offeranden, maar ook zijn voorbeden. En ja, wij worden zalig door het geloof, uit genade, ja inderdaad, door Gods handelen, maar nooit zonder gebed. Nee, nooit zonder gebed. Dat bidden, dat leert de Heer ons ook. De noodzaak ervan, de zegen ervan. Maar als het nu eens afhing van mijn gebed, als de zaligheid nu eens echt afhing van mijn bidden, ach, dan was het toch hopeloos verloren. Waar hangt de zaligheid van af? Van God die enig, God de Vader die verkiest, en God de Zoon die verlost, en de Heilige Geest die het heil toepast in het hart. Maar deze verlosser, de Heer Jezus Christus, is ook de voorbidder, want hij leeft om voor zijn volk te bidden. En we kunnen zeggen altijd, dag en nacht zouden wij zeggen. Daarin ligt de grond van de zaligheid. Christus bidt. En hij bidt niet als een smekeling, zoals Abraham gedaan heeft, want hij zei van zichzelf, ik ben stof en as. Dat zegt de Heer Jezus niet. Nee, hij heeft rechten. Hij heeft de verhoring verdiend, zijn eigen werk, door het geven van zijn leven. Maar de zondaar die erin deelt, heeft het niet verdiend. Nee. En daarom bidt de Heer Jezus. God gedacht aan de voorbidder. God gedenkt aan de voorbidder. Daar ligt het heil. Daar ligt de troost. Daar ligt uitkomst in. De voorbidder, de Heer Jezus. Hebben wij hem nodig gekregen? Vragen wij om hem, om zijn hulp? Gaan we naar die troon der genade zoals we zijn, als een Lot in onszelf, of moet je misschien zeggen als een sodomiet in jezelf. Dat is ook zo. En dat je de Heere vraagt om je te gedenken, om je te redden, om voor je te bidden. We zijn niet rooms. We roepen niet tot Maria, bid voor mij. Of tot de mensen die heilig zijn verklaard, zoals pas in de Romeinse kerk Titus Brandsma. Tot wie je nu bidden kunt, kaarsje aansteken, vragen of anderen voor je bidden, en daar ook vertrouwen op stellen, dan komt het wel goed. En we laten de grote voorbidder aan de rechterhand van God de Vader aan zijn plaats. Ja, dat is een grote zonde. En daar moeten we ook van aan ontdekt worden en van bevrijd worden. Maar we moeten de hoge priester, dat is vaders rechterhand, die door de hemelen is doorgegaan met zijn dierbaar bloed en die de weg naar de troon van God heeft gebaand, en die daarom een genadetroon is om genade en hulp te krijgen, die moeten wij aanroepen. Heere Jezus, bid voor mij. Gedenk mijner, zei de moordenaar. En Bartimeus die vroeg het ook. Heere, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Dat in de voorbeden van Christus ligt de zaligheid van de kerk. Daarom wordt de kerk zalig, is de kerk zalig en zal de kerk zalig worden om de voorbidder, om zijn werk. Op Golgotha, maar ook na zijn opstanding. Zijn werk door woord en geest in het zondaarshart, maar ook daarboven in de hemel, waar hij bidt en ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het is toch verschrikkelijk als Abraham 's morgens vroeg in de verte de rook ziet opstijgen naar de hemel. U bent misschien ook wel eens bij de Dode Zee geweest, de omgeving. Ja, de toeristen zoeken het op en je kunt daar drijven in de Dode Zee. Je verdrinkt niet. Het water draagt je. En toch geeft het iets aangrijpends in zich, daar in de diepte. Daar liggen toch die omgekeerde steden, verbrand door vuur en zilver, ontzettend. Dat is een massagraf. Het zal het vreselijk zijn als het de Dode Zee de doden zal wedergeven op de dag dat Jezus wederkomt. Wat is het erg als je vastzit aan de dingen van deze tijd en toch uitgeleid bent, maar dan toch niet echt uitgeleid, want je hart ligt er nog. En dat is het werk van God. Hij leidt je uit en dan kan je hart niet meer met de dingen van de wereld mee. Gedenk aan de vrouw van Lot. Het heeft iets aangrijpends als je daar bent. De Dode Zee, het is een terechte benaming. En alle bergen eromheen, zout. En de oevers van de Dode Zee, op sommige plekken is het echt heel gevaarlijk. Daar kun je zo in wegzakken. En auto's en zelfs vrachtwagens die van de weg geraakten door een ongeluk en die daar terechtkwamen, zijn ook spoorloos in de diepte verdwenen. Ontzettend toch, vreselijk. Wat een omgeving. Het spreekt van het oordeel dat straks over de hele wereld komen zal. En daarom, Sodom en Gomorra omgekeerd, het is een voorspel van de dag als alles zal door vuur vergaan, gelijk Petrus heeft gesproken, dan zal het lachen van velen duur komen te staan. Ja, dan mogen we toch tegen de achtergrond van die vreselijke gebeurtenissen toch zien op Gods goedheid dat hij nog in het heden der genade uitleidt, verlost, spaart en redt. En daar willen we ook voor onszelf toch om vragen. En dat willen we dan ook nu samen doen. Heere in de hemel, wat zijn uw oordelen vreselijk, aangrijpend, ontzettend, om van te huiveren. En Habakkuk zegt, als ik uw oordelen gehoord heb, reden van uw mond, toen heb ik gevreesd. Maar hij heeft ook gebeden, dezezelfde Habakkuk, in de toren gedenk des ontfermens. Ja, Heere, wil u nog aan uw ontfermende genade gedenken. Dat mooie woord, de verschoning des Heeren. Het sparen door uw hand, hoewel we niet beter zijn dan wie dan ook. Wat is dat toch een voorrecht. Daar zit ook mededogen in. Erbarmen, liefde, genade. Wat bent u groot, Heere, o dat we toch echt mogen zien tegen de achtergrond van deze geschiedenis, dat het een profetie is van wat er eenmaal gebeuren zal, zoals u het voorzegd hebt, dat we tegen die achtergrond van uw naderende komst, van het eindoordeel, vandaag mogen vluchten tot u en vragen mogen voor onszelf, voor de onzen, om uitgeleid te mogen worden door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Gedenk ons zo tezamen, Heere, in uw trouw en gunst. De hele gemeente, ook in deze week weer. Gedenk ons in moeite en in zorg, in eenzaamheid, u weet alle dingen. Wil u onze zonde genade vergeven. En fijn dat we ook op deze woensdagavond weer een gedeelte van uw woord mochten overdenken. Hoor ons gebed in de vergeving onze zonden, uit genade en om Jezus wil. Amen. En we hopen weer tot een volgende keer.